Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
En hij pakt mijn gezicht in zijn handen en hij zegt... Kaatje, dit is de realiteit, hè?
Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden live voor een publiek verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt.
En blijkbaar, ze weten niet hoe dat komt, maar sommige mensen ontdooien beter dan andere mensen.
Luister naar Relaas. Je vindt ons terug op alle plaatsen waar je podcast kan beluisteren.
De kip zal geen lawaai meer maken.
Je luistert naar de lange termijn. En ik denk dat we deze week heel blij mogen zijn, Twan, dat we echt naar de lange termijn kijken. Het was wel een weekje waar we, nou, waar jij vooral echt heel intensief bezig bent geweest, geloof ik.
Jongen, ik heb nog nooit zoveel over banken en dat systeem geleerd als in de afgelopen, nou, wat is het, 4 dagen.
Hoeveel uur heb je nou in zo'n spaces gezeten, zo'n Twitter spaces?
Nou, ik denk dat ik in 5 of 6 Twitter spaces heb gezeten, in totaal 16 uur. En gewoon puur uit interesse, hè? Want heel vaak achteraf dan hoor je hoe dingen gelopen zijn. Maar ik ben dan vooral benieuwd hoe in zo'n Twitter spaces... Er zaten heel veel bankiers en hedge fund managers en zo in die spaces. Dus die weten er wel wat van. Maar iedereen die doet dan aannames en gaat op basis van geruchten. Dan kwam er ineens tussendoor. Oh, ik zie nu dat dit en dat. En oh, de FDIC heeft dit besloten. En bla bla bij die bank. Oh, er komt een run op die bank. Ja, en uiteindelijk blijkt de helft waar en de helft niet waar. Maar dat sentiment in die spaces, mega interessant. Het is echt entertainment.
Ja, nou ja, als je 16 uur spaces kan volhouden ja. Over banken, dan doe je het beter dan ik, kan ik je vertellen.
Ja, het ging ten koste van mijn Netflix-tijd.
Ja, ik heb het wel voor je ingehaald. Maar we zijn 2 doodgewone beleggers. Maar deze week hebben we vooral Twan, die heel veel tijd heeft gestoken, volgens mij, in het volgen van alles wat met de Silicon Valley Bank te maken heeft. Ja. En nou, wat er de komende dagen misschien nog staat te gebeuren met Credit Suisse. Dus daar moeten we natuurlijk sowieso over aan hebben, zometeen.
Ja.
En ik wilde eigenlijk zeggen, ja, welke whisky hebben we? Maar hebben we eigenlijk gewoon weer... Airstone. Ik kan er nog steeds niet uitspreken. Ik weet nog steeds niet wat het is. Dus,
kan je dat niet op Google intypen en dat hij dat dan uitspreekt? Dat hij
Man, gisteren is GPT-4 gelanceerd.
Ja, ik heb meegekregen. Ik zie al heel veel mooie voorbeelden ervan.
Ja, dat wordt echt... Nou, ik ga deze aflevering niet te veel over hebben, maar het is de mogelijkheden worden echt bizar erin. Dus, ja. Dus antwoord op je vraag. Ik zou best wel kunnen vragen aan GPT hoe je het uitspreekt. Ja. En meteen een voiceclipje kunnen maken ervan. Maar dat doen we voor de volgende keer. Maar voordat we helemaal gaan aftrappen met de aflevering...
Eerst weer de mega fantastische disclaimer.
Ja, ja, gooi maar erin.
Deze show is puur voor entertainment. Wij zijn geen financieel adviseurs en geven geen financieel advies. We zijn trouwens ook geen economen, maar ik ga zo meteen toch even wat zeggen.
Ook al lijkt het zo dan.
Ja, inderdaad, van die amateur-economen ineens. Doe goed je eigen onderzoek voordat je ergens instapt... en beleg alleen met geld dat je voor een lange tijd kunt missen.
Ja, en daar gaan we het zo meteen over hebben waarom dat zo belangrijk is, denk ik.
Dus, omdat iedereen nu speculeert op banken.
Ja, precies. En als je deze afleveringen leuk vindt en je wilt nog meer content, dan kun je aanmelden ook voor de Vriend van de Show. Iedere vrijdag een nieuwe aflevering. Ik heb 3 hobby's bedacht. Daar zijn ze weer. Je kunt perfect deze afleveringen luisteren tijdens het miniatuur meubels maken. Lijkt mij dat fantastisch als je zo'n klein stoeltje gaat in elkaar gaat zetten. Dat zou kunnen. Lockpicking. Ook een hele leuke hobby lijkt me dat trouwens.
Lockpicking, handig.
Ja, dat lijkt me echt wel heel leuk om te doen. Misschien moeten we daar ook een sponsor voor zoeken. En, ook groot fan van, competitief eten.
Zo.
Moet je voorstellen, 3 frikandellen in een half uurtje. Deze podcast luisteren, ben je onverslaanbaar.
En 300 frikandellen dan, competitief eten.
Oh, je gooit meteen even de...
Ja, ik heb wel eens van die filmpjes gezien. Ja. Oh man, dat is echt, je wordt er al misselijk van als je naar kijkt.
Ja, dat is niet verrassend. Vooral die Amerikanen zijn er heel goed in. Man. Dat is echt bizar. En we hebben ook weer een nieuwe vriend erbij gekregen afgelopen week. En ja. dat is Luc.
Luc, welkom.
Welkom bij de vrienden van de show. En voordat we starten, nog 2 verzoekjes. Of eigenlijk 1 verzoek, en daar kom ik straks ook op terug. Wij willen graag weten wat jullie vinden van deze podcast. Want we zijn natuurlijk net 10 afleveringen bezig.
Ja.
Dat hou je nog vol een beetje trouwens.
Ja, ja, gaat prima.
We hebben nog geen ruzie gehad. We hebben nog geen...
Nog niet, nee.
Nee, dus wat dat betreft gaat het eigenlijk wel prima. De whisky houden ons ook wel rustig, denk ik. Dat helpt wel. Maar we willen graag weten wat jullie vinden van de podcast. Dus voor ons net 10 afleveringen natuurlijk leuk om te weten of het aanslaat. Of jullie het leuk vinden, wat we kunnen verbeteren. Nieuwe ideeën, dus dat zou heel fijn zijn. Dus laat het weten. En het kan via delangetermijn.nl/mening. Of je gaat naar onze website delangetermijn.nl en dan zie je het staan in het menu. En dan kun je in 2 minuten tijd kort 7 vraagjes zijn het geloof ik die je kunt beantwoorden. En dat helpt ons om weer het format te gaan verbeteren.
Ja.
Nou ja, hè? We blijven bezig.
Ja, joh. Gewoon continu aanpassen.
Ja, en dan komen we binnenkort erop terug wat het gaat worden. Maar dat gaan jullie vast merken. Maar dat zou ons in ieder geval helpen als je dat zou willen doen. Als je een vaste luisteraar bent van de show. All right, de banken. Ze gaan allemaal naar de kloot, of niet? Is dat een beetje de conclusie na 16 uur spaces?
Gebruik je nou de bank om niet over portfolio te hebben?
Oh,
ja. Zo gaat het elke week, hè? Echt, jongen, de keer dat jij begint met een portfolio, dan weet ik dat het heel goed gaat.
Ja, dat is misschien wel waar. Ook.
Hoe staat jouw portfolio erbij?
Nou ja, ik heb best wel wat dingetjes lopen tweaken vorige week.
Oh ja?
Eentje moet ik wel uitleggen, denk ik trouwens. Ik heb vorige week een beetje van Desktop Metal afgehaald.
Ja.
Dat was uiteindelijk 22% van het portfolio. Dat is een beetje veel.
Maar die was enorm gestegen, toch?
Ja, die was iets van... mijn hoofdding is van 60% in een week tijd. Of 2 weken tijd, denk ik.
Damn.
Okay. Ja, dus dat ging wel hard. En nou, uiteindelijk toch een beetje geleden om een beetje winst te kunnen pakken en wat te kunnen herverdelen. Nou, gelukkig, puur geluk op het hoogtepunt van de afgelopen periode. Dus dat scheelt weer. Dus ik heb wat Google bijgekocht, Origin, Polygon, een beetje wat ik iedere week noem, die drie. En maar eentje moet ik uitleggen, denk ik, want ik heb ook Canoe bijgekocht.
Daar gaan we.
Ik zag een reactie al op Twitter langskomen. Ja, van, hier kom ik niet zomaar mee weg met deze aflevering. Nee, maar ik zal heel kort uitleggen waarom ik denk, als je puur kijkt naar de... Wat is het risico bij het aandeel? Wat kun je er eventueel uithalen als het goed gaat? Als je puur kijkt naar die risk-reward, ik denk als een bedrijf dat nu 250 miljoen waard is, voor hetgene wat ze aan product in ieder geval hebben, en qua tech. Laat zo zeggen, als ze het overleven, dan zou dat bedrijf al 4 keer zoveel waard moeten zijn op dit moment, vind ik. Zeker als je vergelijkt met andere EV-bedrijven die al fors hoger staan en eigenlijk minder te bieden hebben qua tech en IP en dat soort zaken. Maar goed, ze hebben natuurlijk de reden waarom het zo laag staat, is omdat het nog steeds realistische kans is op een faillissement. Want ze hebben nog steeds geen geld.
Dus... En ze hebben nog steeds ook een earnings call niet gehad, toch?
Nee, nog steeds niet. Nog steeds geen datum. Dus dat is wel een ding.
Nog niet eens een datum?
Nee, nog geen datum aangekondigd. Oh. Dus er zitten heel meer dan genoeg risico's aan. Maar ik dacht, nou weet je, ik kan best wel een klein stapje bijkopen. Volgens mij heb je de positie 15% uitgebreid of zo, wat ik had. En ik denk dat het een redelijke risk reward is, maar ik besef wel heel goed dat dit wel een gokje is, hoor. Ja. In dit geval.
Wat was voordat je deze aankoop deed, wat was je gemiddelde aankoopkoers?
Rond de $4. Is nu $3.50 of zo.
Oh, dat heb je wel flink verlaagd dan in één keer.
Nou ja, het was $4 en de koers staat nu op 60 cent. Dus ja, dat tikt wel aan, ja. En dat mag geen reden zijn om bij te kopen, maar het helpt natuurlijk wel.
Ik snap het wel. Ik zou misschien hetzelfde doen.
Ja, nou, in ieder geval niet. Ik zou niet mijn hele portfolio erin gaan zetten nu. Maar ik dacht een beetje is denk ik wel te verantwoorden voor wat dat betreft. Ja. Maar jij hebt volgens mij... mijn portfolio is voor mij gedaald van plus 10 geloof ik vorige week naar plus 4 na de afgelopen dagen. Maar jij hebt gewoon je bent verder gestegen weer, of niet?
Ja, heel weinig. Nou, tenminste, volgens mij de vorige keer stond ik op 15%, nu 16%.
Oh, oké.
Ik ben wel even gedipt naar 10. Mijn portfolio is in die zin gewoon voornamelijk gestegen, omdat Bitcoin en Ethereum het op een gegeven moment eigenlijk in de laatste paar dagen gewoon enorm goed hebben gedaan. En goud en zilver. Want zilver was tot nu toe mijn enige... volgens mij stond ik daar year-to-date op min 15%.
Okay,
ja. Dus die is in de afgelopen dagen ook wel behoorlijk gestegen. Vandaag weer 4,5%. Volgens mij maandag 6%, zoiets. Dus dat in deze tijd van onzekerheid doen die dingen het kennelijk heel goed. Mm-hmm. Dus ik sta nu op iets van 16%.
Dus tot nu toe wint het gespreide portfolio. Tot dusver.
Van mij wel, ja.
Ja, want je staat nu weer nummer 1 portfolio van ons drie. Ja. Als je met mijn en de lange termijn portfolio vergelijkt.
Ja, je zou kunnen zeggen dat er zit ook echt weinig volatiliteit in die zin bij mijn portfolio. Want als je tussen de 12% en de 17% de hele tijd wekenlang zit. Mm-hmm. Ja, dan bedoel, er gebeurt genoeg, maar er gebeurt dan ook weer in je portfolio niet zo heel veel.
Je hebt geen acties ook ondernomen, toch, deze week?
Heb ik wat gedaan? Nee.
Ook niet in je trading portfolio?
Nee. Nee, jawel. Ik heb ook Canoe gekocht.
Oh,
ja.
Daar komt de
aanbieding. Volgens mij had ik jou ook een berichtje erover gestuurd van gemiddelde aankoopkoers. Weet ik veel. Volgens mij iets van 65 cent, 63 cent, weet ik veel zoiets. Ja. Maar goed, maakt niet uit. Heel klein. Voor de rest staat, volgens mij is het 2% of zo van dat hele tradingportfolio. Ik dacht gewoon, ik vind het gewoon grappig.
Gewoon morele steun wil je eigenlijk zeggen.
Morele steun. En ik dacht ook van, joh, ze hebben die earnings call niet gehad. Volgens mij zag ik Trader Ted er ook over.
Ja, die had
ik,
ook.
Nou ja, weet je, je moet nooit doen wat anderen doen. Alleen als dat de reden is. Maar ik dacht, nou ja, oké. Prima. Maar voor de rest niks gedaan. Heb ik ook echt bewust gezegd, ook op Twitter, dat ik in zo'n week zoals dit, na die hele, dat hele tumult, ja, ik wil daar mijn fik echt niet aan branden. Ja. Afgezien van, en volgens mij is dat morgen, mijn maandelijkse inleg op de Nasdaq ETF. Dus voor mij mag het nog wel even in elkaar klappen. Dan heb ik een gunstigere prijs. Maar voor de rest niks gedaan. Want ik brand mijn vingers hier echt niet aan. Ik vind het echt, dit soort markten, ik kan er echt niks mee.
Ja, ik zag het voorbij komen op je Twitter, volgens mij vandaag ook. Is het erover gepraat. En ik denk dat dit ook zo'n periode is waar heel veel mensen de markt echt intensief gaan volgen. Want er gebeurt veel. Er gaat alle kanten op. Ja. Je ziet heel veel kansen zie je dan in je hoofd verschijnen waar je iets mee moet kunnen.
Ja.
Maar ik ben het mee eens. Voor mij zijn dit zo'n lijpe situaties.
Ja, man. Is zo sentiment gedreven dit. Paniek en weet ik veel wat. En er zijn natuurlijk mensen, we hadden net voor de show erover, dat zo'n groot YouTube-account, Mr. Beast, volgens mij.
Het grootste YouTube-account van de wereld.
Is dat zo?
Ja.
Oh, joh, moet je kijken hoeveel ik weet. maar die had dus in de crash van de banken op maandag, had hij, omdat sommige banken, regionale banken, daar iets van 70%, 60% in de min stonden. Hij zei, oh, dit gaat bouncen. Ik heb gewoon, weet ik hoeveel miljoenen erin gegooid. Heeft een YouTube-video over gemaakt. Gisteren, dus op dinsdag, bounced alles weer op een gegeven moment weer echt flink terug. Met soms wel hetzelfde, dus 70 of 80% weer omhoog. Nou, heeft hij mooie winst meegeboekt. Geen idee of hij al heeft verkocht trouwens. Maar je krijgt nu dat iedereen er zo bovenop zit en dus echt gewoon kansen ziet waar er misschien ook wel gewoon, ja, hoe zeg je dat? Het sentiment kan overtrokken zijn, zowel naar boven als naar beneden. Maar dit soort dingen vind ik wel echt heel listig. Weet je baseert het echt op niks behalve sentiment. Behalve dat het sentiment dus overdreven is. Voor hetzelfde geld is het helemaal niet overdreven. En klapt de hele boel in elkaar. Ja, dan heb je er miljoenen in gestopt. Hij kan het waarschijnlijk missen. Misschien ben ik gewoon jaloers dat hij het kan missen.
dat zou ook best ook wel kunnen eruit. Nee, maar ik vind het wel een heel terecht punt. Kijk, wat mij opvalt toen maandag de beurs opende. Heb je dat meegekregen met al die
limit downs?
Exact. Allemaal halted. Ja. Al die banken, al die stocks, allemaal halted zijn erin. Die gingen volgens mij sommige echt 80% naar beneden.
Ja.
Voor mij is het probleem nu daarin. Ik zag vandaag een paar tweets ook al langskomen. Er zit nu hetzelfde gebeuren met Credit Suisse.
Ja.
Ook een laagste punt ooit. 96% vanaf de top gedaald. Door volgens mij echt serieuze problemen. Maar daar kun je het zo over hebben. Mm. En dan krijg je ook tweets die zeggen, oké, maar dit is waarschijnlijk dus de hele kans als maandag was om Bancor te kopen. Of om Bank X te kopen. Want dat gaat vast ook alweer 80% omhoog. Vind ik lijp hoor.
Ik ook. En dat hebben we het ook al eens eerder over gehad natuurlijk. Geluk valt vaak niet te kopiëren. En dingen herhalen zich nooit. Weet je wat? Als iets 1 of 2 keer voorkomt en weinig mensen zien dat patroon, of die herkennen dat nog van 20 jaar geleden, noem maar op, ervaren traders, die zeggen prima. Mm. Maar de 3e of 4e keer dat zoiets gebeurt, zien veel meer mensen het. De kans dat het dan gebeurt is gewoon zoveel malen kleiner.
Ja,
en pas als mensen dus inderdaad denken van, dit is nu al 2 of 3 keer gebeurd. Bijvoorbeeld als het ook tegen een trendline aangaat of weet ik veel wat, en het gaat er 4 keer tegenaan. Ja, de 5e keer stapt massaal iedereen in of uit. Ja, dan gebeurt het toch wat anders.
Ja, nou ja, exact.
Dus, nou ja,
en dat is natuurlijk veel makkelijk de echte risico's die erbij komen kijken. Dat je die over het hoofd gaat zien. Met het idee van, ik kan heel snel een bounce pakken. Zo meteen op Credit Suisse.
Ja.
Maar als ik net de berichten las daarover. Volgens mij zit hij ook gewoon serieus in de problemen hoor.
Ja.
Maar laten we bij het begin beginnen. Want jij hebt dus echt 16 uur heb jij je voorbereid op deze aflevering.
Ja.
Je hebt zelfs een dagje later hebben deze opname. Omdat jij zei van, ik moet echt nog even nog meer ijsweg doen.
Nee, dat was gewoon omdat ik mijn Netflix-series moest inhalen gisteren.
Ja.
Nee, maar ja, ik bedoel, ik had nog nooit gehoord van Silicon Valley Bank. Jij? Weet je er wel eens van gehoord?
Nee, ik wist niet dat ze zo groot waren en zoveel invloed hadden.
Ik wist niet eens dat het bestond. Ik dacht dat het een ding uit South Park was.
Was het ook uiteindelijk. Dat zou best wel kunnen, ja.
Maar dit hele verhaal natuurlijk met Silicon Valley Bank, daar is genoeg over geschreven. Maar toch om een klein beetje een soort chronologische volgorde erin te houden. Voordat de inflatie opliep, weten we allemaal dat de rentes heel laag waren. Kapitaal ging alle kanten op. Iedereen gaf voor, een idee op een servetje, gaven ze 5 miljoen. De start-ups profiteerden daar voornamelijk van in dat klimaat. Voordat de inflatie opliep en dus voordat de rentes verhoogd werden door de centrale banken een paar jaar geleden. Geld klotsen tegen de plinten. De start-ups hebben daar heel veel profijt van gehad. Die hebben echt miljoenen, miljarden opgehaald. Nou, vooral in Amerika, heel veel opgehaald. Waar parkeren dan die startups hun geld? Bij een bank. De bank om dat te doen, voor 50% van de startups in Amerika,
bizar veel,
was dat Silicon Valley Bank. Dus voor hun een hele grote naam. Voor de rest van de wereld waarschijnlijk een hele onbetekenende naam. Maar dus verreweg de meeste klanten bij Silicon Valley Bank waren de startups of late venture capital, weet ik veel wat, of early venture capital. 50%. 65.000 bedrijven gaat het dan om. Miljoenen werknemers. Doordat al die startups zoveel cash storten, wat ze hadden opgehaald tijdens al die rondes, bij Silicon Valley Bank, dacht op een gegeven moment de bank, hier moet ik winst uithalen, want die cash ga ik nooit zomaar laten staan op die rekening. Wat hebben ze dan gedaan? Dat doen heel veel banken. Die kopen dan obligaties. En over die obligaties krijgen ze een rente. Mm. Staatsobligaties in dit geval. De meest veilige manier voor een bank om hun geld te parkeren in die zin. Als ze er ook nog wat winst op willen maken. Dus zeg dat ze dan 3% rente op zo'n obligatie krijgen. En de hele wereld is nu upside down. Maar tot deze hele situatie met die renteverhogingen van een paar jaar geleden van de Fed, kreeg je voor het aangaan van een obligatie van bijvoorbeeld 30 jaar, kreeg je meer rente dan een obligatie van 2 jaar. Mm-hmm. Waarom? Als ik aan jou geld geef en je belooft het volgende week terug te betalen, heb ik weinig risico. Beloof je het over 30 jaar terug te betalen, heb ik veel risico, want er kan meer gebeuren in die 30 jaar. Dus ik wil dan een hoger rentepercentage. Toen begon, dus die bank die had het in obligaties gestopt. Die kregen daar bij wijze van spreken 3% voor. De rentes op spaarrekeningen was nul. Mm-hmm. Dus 3 min 0. Ze maakten 3% winst op al dat gestorte kapitaal. Lekker makkelijk. Ja. Bank wil ook winst maken.
De standaard manier hoe banken werken eigenlijk.
Gewoon ja, een van de manieren waarop ze natuurlijk geld verdienen. De andere is leningen in de vorm van creditcards en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar was een makkelijke manier voor hun om dat te doen. Maar normaal gesproken is dat geen probleem. Maar omdat toen de inflatie begon op te lopen en daarna pas de Fed de rente begon te verhogen, werd in één keer lenen heel duur. Mm-hmm. Het kapitaal wat in dat soort startups ging, dat droogde op. Vervolgens zeiden die startups van ik moet wel mijn bedrijfsvoering doorvoeren. Normaal gesproken maakten ze al heel snel een exit of een IPO en dan kregen ze weer nieuw kapitaal en dan waren ze van het probleem af. Nu werd die window van het starten van een start-up tot aan een exit-event werd dan verlengd. Mm-hmm. Maar ze moesten het ondertussen wel volhouden. Maar ze kregen niet zoveel nieuw kapitaal binnen, omdat lenen werd duurder, iedereen werd wat voorzichtiger. Nou, wat begon je dan te krijgen? Er begon een situatie dat op een gegeven moment heel veel van die start-ups, wat de meerderheid van de accounts was bij Silicon Valley Bank, die begonnen dus in te teren op hun tegoeden bij de bank. En die bank die begon op een gegeven moment te zien dat er meer opnames waren dan stortingen. Mm-hmm. Nou, wat krijg je dan? Ja, dan krijg je een liquiditeitsprobleem. Nou, ze hadden genoeg assets, want ze hadden heel veel obligaties. Die obligaties kunnen ze dan verkopen. Kunnen ze omzetten in dollars om aan die opnameverzoeken te voldoen. Maar omdat inmiddels de lange termijn rente op die obligaties lager was dan de korte termijn rente, omdat de Federal Reserve ineens zo heel snel die rentes heeft verhoogd.
En 19 renteverhogingen, wat er nooit voorgekomen
is. Ja, bizar.
Je had dat verwacht natuurlijk.
Nou, dat. Ja. Dus op een gegeven moment werden die lange termijn obligaties, waar minder rente op stond dan op die korte, of op die nieuwe obligaties, werd dan minder interessant. Dus minder vraag naar die lange termijn obligaties. Koers daalt dus. Dus al die obligaties van die Silicon Valley Bank, wat eigenlijk te goede waren van natuurlijk de klanten, die stonden onder water. Soms wel 20-30%. Afgelopen jaar hebben obligaties voor het eerst volgens mij in weet ik hoeveel jaar dezelfde daling gezien als veel ETF's en aandelen en dat soort dingen. Dus wat krijg je dan? Elke keer dat die bank opnameverzoeken in dollars moest honoreren, moesten ze iets van die obligaties verkopen. Mm. Met verlies. Want iedereen weet, je hebt pas verlies, echt verlies, als je verkoopt. Anders is het gewoon papieren verlies. Dus moesten ze dat doen. En nou ja, doordat je dus meer opnames dan stortingen had, begon op een gegeven moment de bank in de problemen te komen dat ze steeds meer van die obligaties moesten verkopen tegen een verlies. Dat begon beleggers op te vallen. Mm-hmm. Waardoor ze ook de aandelen van Silicon Valley Bank begonnen te verkopen. De koers begon te dalen. En dat werd een soort sneeuwbaleffect, waarbij op een gegeven moment het resulteerde, en dit is even een hele hoop dingen overslaan, maar uiteindelijk resulteerde dat erin dat het zo'n sneeuwbaleffect werd dat Silicon Valley Bank in één keer al hun obligaties heeft verkocht.
Ja, dat was het moment,
aan,
toch?
Ja, aan Goldman Sachs, ja, blijkt nu.
3 miljard verlies of zoiets was dat? 2,5 miljard verlies?
Ja, dus ze hebben daar 21 miljard dollar liquiditeit mee gekregen. Dus dollars mee gekregen. Maar ze moesten wel 2 miljard verlies incasseren.
Ja.
Nou, dat is nogal een probleem. Dus op een gegeven moment krijg je dan mensen die er verstand van hebben, die contact hebben met management in de bank, et cetera, die begonnen hun vertrouwen te verliezen. En omdat, want op een gegeven moment begon de bank zoveel opnames te zien, dat mensen zich zorgen begonnen te maken en steeds meer zorgen. Dat begon zich rond te zingen in dat hele techwereldje. Ja. En die begonnen tegen elkaar te zeggen, ook grote VC-funds begonnen aan hun tech-founders te zeggen, zoals Y Combinator bijvoorbeeld. En volgens mij ook het founders van Peter Thiel. Mm-hmm. Dat waren de eerste twee.
Ja, die wordt nu ook behoorlijk aangekeken van, je hebt een bankrun veroorzaakt.
Ja, precies. Maar goed, terecht dat ze dat zeiden. En die hebben gewoon aangeraden aan hun tech-founders, haal je geld ervan af voordat het niet meer kan. En op een gegeven moment kreeg je een situatie waarbij er meer opnames waren dan stortingen, maar zelfs zo erg dat, ondanks dat ze al die obligaties hadden verkocht, nog steeds niet aan al hun verplichtingen konden voldoen. Mm-hmm. Waardoor er ineens, door die hele bankrun, al dat vertrouwen was weg. Iedereen begon zijn geld op te nemen. 42 miljard dollar in 10 uur is opgenomen.
Wauw.
Dat is de grootste bankrun in één dag ooit.
Maar hun totale assets under management was 60 of zo? 65 miljoen?
Volgens mij was het 220 miljard.
Yeah.
Dat is toen gedaald naar 179, omdat steeds meer begon op te nemen. En omdat ze steeds meer verlies begonnen te maken. Ik weet niet wat het uiteindelijk was. Maar uiteindelijk zorgde het er wel voor dat ze door aan al die opnameverzoeken, en ze hadden geen assets meer om te liquideren, om het zo maar te zeggen. Misschien nog wel een aantal andere, maar niet die obligaties die iemand anders wilde hebben. Stonden ze 1 miljard in de min.
Oef, ja.
Nou ja, de koers begon nog verder te dalen. Heel veel beleggers wilden van die bank af. Toen hebben ze nog een laatste redmiddel op vrijdag proberen te doen. Mm. Voordat ze echt failliet gingen, of voordat ze echt naar de knoppen gingen. Dat was doordat ze hebben geprobeerd om een andere bank hun te laten overnemen. Mm-hmm. Maar ja, niemand wilde dat aanraken, die bank. Want waarom zou je een zinkend schip investeren?
Ja, en het mocht ook niet, geloof ik, toch? Want ik zag als je een aantal grote banken, die mochten niet eens overnemen.
Het zou kunnen, dat zou best kunnen. Nou, uiteindelijk is het niet gelukt. Mm-hmm. Dus toen heeft de FDIC, wat eigenlijk het vergelijkbare is met het depositogarantiestelsel in Nederland, die heeft het overgenomen, want dat zijn ze verplicht, want zij moeten de tegoeden waarborgen van de klanten. Dus ze hebben het overgenomen. En dat was vlak voor het weekend. Maar inmiddels was die geruchtenkring natuurlijk al redelijk op gang gekomen. Iedereen is zo connected tegenwoordig. Ja, ja. En het is ook een moderne bankrun, omdat vroeger moest je echt letterlijk naar de bank. Als je geen vertrouwen meer had, moest je gaan pinnen. Je moest naar iemand achter de balie. Dat duurde allemaal lang, was niet genoeg personeel. Dus de vorige grote bankrun was volgens mij Washington National of zo. Maar dat duurde 10 dagen.
Ja, daar sta je natuurlijk achteraan de rij.
Dit duurde 10 uur, omdat iedereen met 3 kliks digitaal gewoon zijn geld kan overschrijven. Nou, de FDIC heeft het overgenomen en die is toen gaan kijken, wat is de oplossing? Er ging een weekend overheen en tijdens dat weekend dachten heel veel founders, ik kan straks niet meer bij mijn geld. Want wat was nou het probleem? In Amerika heb je een garantie tot $250.000. Bij ons tot 100.000. Mm-hmm. We hebben een depositogarantiestelsel. Maar 94% van alle klanten had meer dan 250.000 staan bij die bank.
Het zijn allemaal start-ups natuurlijk.
Allemaal start-ups. Als jij er 5 miljoen hebt geparkeerd en je weet dat je aan het eind van het weekend waarschijnlijk nog maar €250.000, wat misschien een maandje of 2 maandjes personeelskosten en marketing en dat soort dingen zijn. Ja, dan kan je wel opdoeken. Heb je 10 jaar aan je bedrijf gewerkt, dan ben je klaar.
Nee, stel je dat eens voor, dat je zo'n oprichter bent. Je hebt 10 jaar lang je leven geïnvesteerd om een start-up op te starten.
Nou,
je hebt 30 mensen aangenomen. En opeens, zonder dat je er iets aan kan doen, hoor je, ja, het is afgelopen, de bank heeft je geld verspeeld, dus je bent klaar.
Ja, dat. Nee, en ook mensen, ik heb verhalen gelezen van mensen, hè, dat ook al een beetje, sommigen waren een beetje jankverhalen, omdat ze dan een beetje druk erachter wilden zetten. Van, wat was dat, die Ackman, Bill Ackman of zo?
Zo, die gast.
God, nonneju.
Zou die poets hebben gehad, denk je?
Ja, ik weet het niet. Maar ook wel gewoon echt nijpende verhalen waarvan mensen zeiden van, ja, oké, dit gaat kennelijk zo, maar ik heb daar ook mijn hypotheek. Ik heb daar ook dit, mijn persoonlijke bankgelden. En ik stapte in het vliegtuig op donderdag, ik hoorde van deze ellende. Ik heb heel veel miljoenen overgesluist naar een andere bank. En op vrijdag bleek dat het gewoon niet aan was gekomen, omdat alles potdicht was gegooid en bevroren. En dan moet je een heel weekend afwachten of je überhaupt nog levensbestaanszekerheid hebt. Mm-hmm. Nou, wat je dan krijgt is natuurlijk gewoon een geruchtenkring die zich nog verder gaat voortzetten, olie op het vuur. En dus mensen gaan denken, oh, als dit bij hun kan gebeuren, dan kan het bij, in dit geval Signature Bank, al die andere kleine banken. Want dit was de 16e bank qua omvang, SVB. In heel Amerika zou je denken, nou, het is niet een echt grote bank. Maar dit soort besmettingsgevaar, dat kan echt als lopend vuurtje natuurlijk de ronde doen. Dus de overheid, de Fed en de FDIC moesten wel iets doen, mm-hmm, om te voorkomen dat iedereen op een gegeven moment als malle al hun geld ging opnemen en die naar JP Morgan en zo zou storten, waardoor de kleinere banken zouden omvallen. Want ja, iedereen zit in hetzelfde vaarwater. Die zou dan ook een obligatie moeten verkopen tegen verlies, et cetera. Ja, ja. Want die hebben hetzelfde probleem. Tenminste, sommigen hadden hun risicomanagement wat beter op orde dan Silicon Valley Bank, want die hebben er ook echt wel een potje van gemaakt. Maar dat is iets te technisch. Mm-hmm. Dus uiteindelijk zijn ze op, volgens mij zondagavond, voordat de markten open gingen, hebben ze een pakket gepresenteerd dat niet alleen de klanten bij de bank tot aan $250,000... al hun geld terug zouden krijgen, maar iedereen. Dus ook boven de 250. Want ja, je moet je ze voorstellen, 65.000 techbedrijven, als het in één keer daarvan de helft omvalt, omdat ze gewoon hun geld niet meer terugkrijgen en alleen maar $250,000, kunnen ze opdoeken. En dan wordt het ook een soort van, ja, zoals ik iemand hoorde zeggen, a matter of national security, omdat met de tech race ten opzichte van China en India en zo, zou je het dan ook verliezen als, hè, als al die startups zouden omvallen?
Nou, ik wilde vragen, denk je dat als dit doorgezet was geweest en die startups waren daadwerkelijk allemaal geld kwijt, dan had dit niet gewoon de hele tech scene in Amerika geïmploteerd uiteindelijk?
Volgens mij de CEO van Y Combinator, hoe heet die, Gary Tan?
Ja.
Die had ook gezegd, dit is een level extinction event. Mm-hmm. Of een extinction level event, weet ik veel hoe die het noemde. Dit zou echt ons 10 jaar terugzetten. Ja, dat geloof ik ook wel. Zeker. En zeker omdat we in een periode leven waarin de situatie nog steeds hetzelfde. Lenen is duur. Mensen zitten op hun kapitaal. Durven niet in al te veel risicovolle dingen te investeren als het nog meer, nog slechter gaat. Dus om dan weer 30.000 van die bedrijven op te starten, dat gaat nog wel jaren duren.
Ja, wie heeft er vertrouwen om dat nog te durven als je het meegemaakt hebt?
Ja. Ja, en dus hebben ze dus daarmee met dat hele pakket, hebben ze dus nu verzekerd dat alle klanten van de banken die omvallen, mm-hmm, die krijgen hun geld terug. In feite dus eigenlijk een soort van 100% garantie.
Maar zeg je voor alle banken die nu omvallen, of zijn het een paar specifieke banken waar het om gaat?
Ze hebben nu een soort van precedent geschept dat je kan dit niet voor één bank doen. Nee, dat heeft Jellen volgens mij ook al gezegd. Je kan dit niet voor één bank doen en dan niet voor de andere bank. Maar wat je daar, op maandag stortte de koersen van al die regionale banken in. En waarom? Omdat aandeelhouders van die banken die zijn omgevallen, zijn wel de sjaak. Klanten krijgen hun geld terug, maar aandeelhouders en investeerders in obligaties van die banken, die zijn gewoon hun geld kwijt. Dus daarom dachten heel veel mensen, beleggers in veel van die regionale banken, holy shit, dit kan mij ook gebeuren. Mm-hmm. Straks valt de volgende bank om. Het zijn allemaal kleine banken. Ze hebben waarschijnlijk allemaal hetzelfde portfolio, loonboek, weet ik veel wat. Dan ben ik straks allemaal geld kwijt. Dus iedereen is massaal gaan dumpen.
Ja.
En wat je ook ziet, is dat nu ineens JP Morgan en Bank of America, die kunnen bijna de vloedgolf aan stortingen niet meer aan, omdat ineens iedereen naar de betrouwbare banken wil, naar de grote banken, omdat die too big te veel zijn.
En wat ga je straks krijgen? Dat zij moeten van gekheid weten ook niet meer waar ze met geld heen moeten. Gaan ze ook weer rare dingen uitdagen.
Ik weet niet wat dit allemaal nog verder gaat veroorzaken. Maar in ieder geval, dat is dus de reden waarom dit zo'n heel spillover effect heeft. En niet alleen dat voor mensen in Amerika, maar ik zag ook gisteren en vandaag zag ik ook nieuws dat er zijn ook heel veel pensioenfondsen. Die hebben ook in banken geïnvesteerd, omdat dat is over het algemeen vrij veilig. Maar een groot pensioenfonds in Nederland, volgens mij, wat is dat? APG of zo? En een Noors en Zweeds pensioenfonds, honderden miljoenen, zijn nu gewoon kapot.
Ja,
dat is gewoon pensioengeld van mensen. Dat is gewoon kapot.
Ja, ja.
Want dat wordt niet vergoed. Ja, pech hebben.
Maar dat is denk ik wel nog steeds het risico natuurlijk van beleggen. Er zijn best wel veel discussies op Twitter over geweest ook van, ja, maar is dat wel fair? Want dan maken zij een potje van bij bedrijven en dan worden alle aandeelhouders worden uitgeveegd. Dat kan gebeuren als je belegt in bedrijven die het gewoon niet redden.
En daarom is dit natuurlijk
of een bank.
Nee, precies. Maar daarom is dit natuurlijk ook wel anders dan 2008. Want heel veel mensen zeggen, we krijgen een 2008 situatie. Maar in 2008 kreeg je echt een bail-out. Dat betekende dat zowel de klanten als de aandeelhouders, als het management van de banken en de banken zelf, werden allemaal gered.
Ja, precies.
Niemand ging erop achteruit, behalve de belastingbetaler, want die moet het uiteindelijk natuurlijk financieren. Maar nu zijn de aandeelhouders gewoon de sjaak. En daarom zien we dus nu een soort ripple effect naar al die andere banken toe. Ja, ik weet niet hoe lang dit gaat duren en wat voor effecten dat heeft. Want hoe meer stress je op dit systeem zet, hoe meer de kans dat er iets gaat breken. En dit is natuurlijk ook gevolg van die snelle renteverhogingen. Ja, want ze zeiden altijd al, ze gaan net zo lang door totdat er iets breekt.
Ja, maar is nu iets gebroken?
Er is nu iets gebroken.
Wat zeggen ze allemaal in die Twitter Spaces? Is dit een moment waarbij er bijna moet worden? Of is dit...
Nou, dit is wel een moment waarop de scheurtjes in het systeem toch wel redelijk opengemaaid of opengebeukt zijn. Mm-hmm. Geen idee hoe dit uiteindelijk zich gaat ontwikkelen. Maar het is wel interessant om te volgen. Omdat sentiment bepaalt natuurlijk een hoop.
Nee, en niet alleen sentiment. Want nu de volgende stap is natuurlijk, wat gaat de Fed nu doen ook?
Ja.
En dat heeft natuurlijk expliciet meteen impact op beurskoers overal.
Ja, gaan ze dus de rente nog meer verhogen omdat de inflatie nog steeds hoog is? Mm-hmm. Dat zou betekenen dat er nog meer stress op het systeem komt.
Ja.
Gaan ze de rente verlagen of gaan ze pauzeren? Dan kan je inflatie weer aanwakkeren. Omdat mensen dan letterlijk het gevoel hebben van, oh, de hoge inflatie is voorbij, de rente gaat niet meer omhoog, de lening wordt in ieder geval niet duurder, we komen niet in nog meer problemen, staatsschulden lopen niet op met rentebetalingen en dergelijke. Ja, dit is wat ze letterlijk noemen tussen een rock en een hard place.
Ja, dit is toch een kansloze situatie eigenlijk.
Ja, ik zou niet in zijn schoenen willen staan, maar goed, dat heb ik nooit gewild. Maar ja, dus de markten worden hier onzeker van. Dat is gewoon, het is een heel lang verhaal. Alleen ik denk wel, kijk, ik zat dit volgens mij gisteren aan mijn vriendin uit te leggen en die zei van, ja, ik val in slaap. Het is gewoon te moeilijk, krijg een kortsluiting. Maar
nee, dat had het lekker duidelijk uitgelegd.
Ja, maar het is ook niet zomaar iets. Het is gewoon echt misschien een begin van een domino-effect. Mm-hmm. Maar ook wel belangrijk voor mensen denken. Ik vond het heel interessant, omdat dit zijn van die momenten, zoals heel veel mensen zeggen, 2008 had je bij moeten zijn, want dan begreep je het. Weet je wel, dit is zo'n moment. Het kan met een sisser aflopen. Of dit gaat het begin zijn van iets wat veel meer problemen veroorzaakt. Dus ik ben benieuwd, want het is wel een soort pivotal moment.
Maar je kunt je voorstellen, denk ik, wat was er gebeurd als zij niet hadden ingegrepen maandag, de overheid?
Ja, Hek van der Dam.
Ja, want dan klopt
het gewoon Hek van der Dam.
Maar dan heb je ook denk ik, de beurs ook, de mensen denken, oh shit, dit komt niet meer goed. Mensen die hun geld vandaan moeten gaan halen, die hun aandelen moeten verkopen. Dan dit is toch een circuit breaker NASDAQ die dag.
Kijk, het enige is, wat ik wel vind, het enige wat dit wel blootlegt, is dat we winsten privatiseren. Mm-hmm. Namelijk de banken maken de winst zolang het goed gaat. En we socialiseren de verliezen. Want uiteindelijk moet iemand hiervoor op gaan draaien. En dat is waarschijnlijk weer de belastingbetaler. Ook al zeggen ze nu van nee, dat is niet zo. Maar altijd komt het terug op de meerderheid van de mensen. Waar dat allemaal te halen valt. Mm-hmm. Daar heb ik een beetje moeite mee. Want uiteindelijk dacht ik ook, ik weet niet, ik bedoel, ik ben geen expert daarin. Maar ik denk als zoveel startups in de problemen komen door dit soort praktijken, en er zitten echt wel slimme mensen, die stort dat allemaal bij één bank. Dan denk ik, dan moet eigenlijk de private sector dit ook oplossen. Mm-hmm. Weet je wel, dus heel veel grote investeerders, red dan maar je startups. Red dan maar, weet je wel, er is superveel kapitaal. Er zijn rijke mensen die in al dit soort dingen zitten. Maar die zitten gewoon te wachten, zoals die Bill Ackman ook. Die zit dan een beetje te huilen op Twitter. Van, dit gaat helemaal mis. En dan zijn we echt ons technologische voordeel kwijt. Ja, leuk. Dit gaat helemaal mis, dan zijn we ons voordeel kwijt. Betekent eigenlijk, oh ja, en daar zou ik ook voordeel bij hebben als ik hier niet zelf voor hoef op te draaien. Ja,
dan ben ik 50% van mijn geld kwijt, dat zegt hij eigenlijk. Al de zaaien genuanceerd, is natuurlijk ook wel zo. Als de hele de half van Silicon Valley omvalt, dan heb je ook natuurlijk een enorm probleem, ook qua werkeloosheid.
Ja, het zou wel marktwerking zijn, hè? Maar,
ja, zeker. Dat zou je verwachten bij Amerika als kapitalistisch land, dat uiteindelijk ook gebeurt. Alleen je hebt ook natuurlijk, we hebben gezien in 2008 wat marktwerking en kapitalisme ook kan doen.
Ja.
Het is een enorm probleem was natuurlijk destijds, wat op de hele wereld eigenlijk te merken valt.
Nee, daarom.
Maar wel interessant, man. Maar het lijkt me wel ook een hele moeilijke situatie, omdat we, Nick, je zegt het net al, ik denk dat dit echt een van die situaties is die je misschien maar een paar keer meemaakt in 5 of 10 jaar tijd, waar echt een do or die kan zijn voor, laat zeggen, voor ons als beleggers ook, denk ik, daarin. Ja. Gaat veel impact maken, los van de economie. Maar we zijn natuurlijk nog steeds niet uit. Als ik vandaag die berichten zie over Credit Suisse, dan denk ik, we staan pas aan het beginpunt van de problemen die er eventueel nog kunnen komen. Zonder daar te veel over te gaan speculeren natuurlijk. Maar,
dat Credit Suisse is natuurlijk ook. Bedoel, iedereen praat nu over de banken. Dus alles wat met een woord bank te maken heeft, dat ligt onder een vergrootglas. En daar wordt sowieso al olie op het vuur gegooid. Mm-hmm. Credit Suisse zat al jaren op de pijnbank, om het zo maar te zeggen. En nu schijnt dus de Saudi bank, die hun grootste shareholder is, schijnt dus niet meer hun belang te willen vergroten in de bank. Mm-hmm. Dus eigenlijk ten eerste krijgen ze dan niet meer kapitaal, Credit Suisse. De nieuwe kapitaalinjectie. Maar dit geeft ook een soort vertrouwenssignaal. Of een wantrouwen signaal. Van hey, wacht even, je trekt onze handen vanaf. Wij zijn al grootste aandeelhouder, maar we gaan niet, zoals Warren Buffett vaak dan doet, die stopt dan nog meer geld erin. Ja. Die denkt, ah, mooi koopje. Maar zij doen dat dus niet. Dus dat beginnen nu mensen beginnen zich af te vragen, holy shit. Als zij dus al door je grootste shareholder, die echt wel erbij gebaat zijn dat het goed met die bank gaat, als zij zijn geld kwijt. Ja. Die wil er niet meer geld in stoppen.
Waarschijnlijk net zoiets als een CEO die zijn aandelen grotendeels gaat verkopen.
Ja.
In het bedrijf waar hij voor werkt.
Ja, nou in dit geval verkopen ze dan niet, maar kopen ze ook niet bij.
Maar qua impact op het sentiment.
Qua signaal,
ja.
En zeker omdat het nu zo onder de loep ligt. Heel interessant wat daarmee gaat gebeuren. Maar daardoor krijg je natuurlijk superveel speculatie nu. En dit heeft ook weer een beetje zijn weerslag. Nou ja, aan de slechte kant op aandelen. Mm-hmm. Want dit soort sentiment en onzekerheid is niet lekker voor de markt. Aan de andere kant zie je ook beleggingen.
Ik zie je lachen, ik weet niet waar het heen gaat.
Nee, ik sprak gisteren iemand die had een rekening geopend bij Gold Republic. En het schijnt bij al die goudbedrijven en dergelijke en zilverbedrijven dat er nu echt een enorme vloedgolf aan mensen is die...
De zilvervloot.
Ja, de zilvervloot, voordat die weer zinkt. Nee, maar heel veel mensen zijn op zoek naar, in ieder geval, en ik weet niet wat voor mensen dat dan zijn... Sorry, misschien mensen die meer dan 100.000 euro op een bankrekening hebben staan en denken van joh, alles tot 100.000 is gedekt. Ik heb al 3 rekeningen. Ik ga niet nog een bankrekening openen. Ik wil iets buiten het systeem hebben. Goud, zilver. Ik denk dat dat ook de reden is waarom een deel van de reden is waarom Bitcoin bijvoorbeeld enorm is toegenomen in de afgelopen dagen. Mm-hmm. Net toen dat nieuws uitkwam, bam, Bitcoin koers, weet ik hoeveel omhoog.
Dus 17% in 24 uur zag ik.
Ja, en nu al volgens mij al 30% in een paar dagen.
Wauw, ja. Maar dat is echt bizar natuurlijk voor Bitcoin.
Ja. Nou ja, en zeker omdat het verhaal van alle bitcoiners is natuurlijk precies om deze situatie. Ja. Is in 2008 ontstaan. Een soort tegenhanger van het monetaire systeem wat we nu hebben, het fiat systeem. Dus dit geeft een heel goede zet voor het verhaal.
Wat me wel verbaast, want we weten nog in 2020 kwam dit verhaal ook heel erg op. Hè? Van hadden we ook problemen bijprinten, dat soort zaken allemaal. Toen werd ook gezegd, dit is Bitcoin, is hier de oplossing voor. En toen was Bitcoin heel weinig, de eerste half jaar. Toen daalde hij ook meteen naar nieuwe 5 of 6K, geloof ik. Terwijl dat het antwoord had moeten zijn op die situatie.
Maar,
weet je wel?
Kijk, dat zijn wel, ik denk dat dat twee verschillende dingen zijn, omdat in een liquiditeitsevent iedereen verkoopt alles wat maar los en vast zit om cash te krijgen. Waarom? Omdat er zijn veel margin calls. Dus je verkoopt alles wat liquide is, ga je verkopen.
Ja,
zelfs goud daalde als een malle.
Ja,
terwijl dat er eigenlijk ook voor bedoeld is om je te beschermen. Dus iedereen verkoopt zijn moeder en zijn hond. Dat is allemaal prima. Maar dit verhaal, en ik weet natuurlijk niet of het straks met een sisser gaat eindigen. Mm-hmm. Maar Bitcoin draait op 2 dingen. 1 op geloof in het verhaal. En dit is het verhaal wat zich nu afspeelt. Of draait op gewoon een makkelijke monetaire situatie. Dus een situatie van lage rentes, goedkope lenen, heel veel liquiditeit in het systeem. Iedereen is risk on. Daar profiteert het ook van. Het is gewoon, in die zin is dat een speculatief verhaal versus een fundamenteel verhaal. Tot nu toe is het fundamentele verhaal nog niet echt gebleken dat het waarde had. Mm-hmm. Nu wel. Het is nog te vroeg om te zeggen. Maar het lijkt daarop in ieder geval dat mensen daar meer in beginnen te geloven. Behalve de diehards. En het andere is gewoon inderdaad gewoon een easy monetary policy. Maar dat hebben we in jaren gehad. En dat hebben we nu niet. Dus daarom had Bitcoin het ook moeilijk. Weet je wel? Niet meer kapitaal, niet meer risk on. Nou ja, dan daalt de koers van Bitcoin. Ja.
Nou, ik kan me wel voorstellen dat dit wel momenten zijn voor beleggers om ook even afstand te nemen, toch? Van de hele situatie. Ik merk zelf, zeker normaal gesproken vind ik het heel leuk om dit soort zaken te volgen. Want er gebeurt natuurlijk ontzettend veel. Alleen toen vrijdag dat ik Twitter helemaal los zag gaan over de ontwikkelingen. Ik heb het even een uurtje gevolgd. Ten eerste, ik snap er zo weinig van dat ik ineens actie op wil gaan ondernemen. Ik weet niet of ik nou gelijk heb of niet. Ik hou het gewoon niet bij. En de tweede denk ik, dit zijn situaties. Je hebt zo geen invloed op hoe de komende dagen eruit gaan zien.
Nee.
Want dan moet een actie ondernomen worden op het gebied van overheid. Of er gaat iets gebeuren waar wij nul controle of inzicht in hebben ook. Hoe kun je daarop gaan handelen met je portfolio?
Niet.
Handen af, gewoon achterover hangen en misschien 2 weken ook niks meer doen.
Nee, kijk, ik kan begrijpen dat het voor speculanten heel interessant is.
Ik vind het trader Ted. Die heeft een paar Monster Energies binnengewerkt, hoor. Denk ik
ook. Dan is het heel interessant. Maar als je gewoon een belegger bent voor de lange termijn, dan kan je denk ik in dit soort periodes gewoon jezelf meer schade toedoen dan dat je er profijt van hebt. Ook als je er te dicht bovenop zet, wat jij zegt. Van dag tot dag lijkt ineens alles heel belangrijk. Terwijl als je het over 3 weken terugkijkt, dan denk je, nou, ik heb het verhaal zoals het is. Ik hoef niet te speculeren. Ik hoef er ook niet middenin te zitten. Ik heb er toch geen beslissing op hoeven maken. Ja. Boeien, maakt uit.
Dat was trouwens wel echt mijn beste beslissing van de laatste maand. Of nee, de laatste 2 jaar wat ik al geleerd heb trouwens. Benieuwd hoe jij dat ook ervaart. Maar ik merk dat. Er zijn natuurlijk periodes waar het heel erg leuk is om de beurs te volgen. Ja. Waar heel veel gebeurt.
Als die omhoog gaat.
Ja, dan omhoog gaat. Of heel snel omlaag gaat. Denk ik, ga niet meteen kunnen bijkomen. Als er veel gebeurt, is het leuk om te volgen. Om daar bovenop te zitten. Maar wat ik gemerkt heb, is hoe meer er gebeurt, hoe meer je het gevoel hebt dat je er bovenop moet zitten. Maar ook hoe meer je het gevoel hebt dat je iets moet doen.
Ja.
Dat je moet kopen, moet verkopen, moet hergen, whatever. Ik heb het idee dat hoe meer je dat doet in die tumultueuze fases, hoe groter de kans eigenlijk is dat je verkeerde keuzes maakt.
Ja, zeker.
Dat je te veel gaat handelen daarin.
Ja.
Dus ik merkte afgelopen week heb ik ook veel minder op Twitter gezeten dan daarvoor. Ik ben lekker een beetje met de no-code tools. Ik ben een tooltje aan het bouwen. Ik ben een sporten, dat soort zaken allemaal. En gewoon heel weinig met beleggen. En dan kom ik een week later terug en denk, oh, nou, de koers is weer 5% gedaald.
Ja.
En dan zie je, oh, die stond 20% hoger. Ja, totaal niet meegekregen.
Ik denk de enige reden waarom je er bovenop zou willen zitten, tenminste, iedereen moet natuurlijk zijn eigen ding doen, maar voor mij de enige reden waarom iemand er bovenop zou moeten of willen zitten is om in het moment zoals ik nu, heel interessant om het te volgen, om de tijd ervoor vrij te maken, om te kijken hoe de emoties zijn en dat soort gesprekken en wat de informatie is en wat er bevestigd wordt, hoe de werking van zoiets is. Verder doe ik er niks mee. Dus dan is het echt puur een beetje educatie en entertainment. En het andere waarom je er bovenop zou moeten zitten, denk ik, is als je gewoon profiteert van dit soort dingen door te handelen.
Ja, ja. Of als je veel cash misschien hebt, je bent bereid om dat gewoon te gaan langzaam in te zetten. Ja. Dat soort zaken. Ja. Maar niet met een volle portfolio gaan lopen.
Nee, over. En ook zeker niet je in één keer je strategie te gaan aanpassen op basis van wat er in een week gebeurt. Want er gebeurt in een week meer dan dat er normaal in een jaar gebeurt.
Ja,
maar wil je dan al je geld wat je normaal in een jaar belegt, wil je dat in 1 week gaan inleggen? Volledig kapot laten maken? Ja, nee, ik zou het niet doen.
Ja, gewoon nou niks. Ja, ik denk dat daar het heb jij het voor mij een paar keer over gehad. Je hebt toch ook eens een dagboek die je bijhoudt over, toch? Doe je dat nou dagelijks of wekelijks?
Nou, over het algemeen, ja, weet ik veel. 3 dagen per week.
Okay,
als er iets gebeurt in ieder geval.
Ja,
dus ik schrijf niet om het schrijven. Maar zoals dit bijvoorbeeld. Ja, hoe zijn de emoties? Hoe zijn mijn emoties? Wil ik wat doen? Heb ik wat gedaan? Wat heb ik dan gedaan? Wat was het resultaat van zo'n actie? En dan vervolgens stip ik dat allemaal aan. Het is allemaal digitaal, dus ik maak ook al van die tekst erbij, zodat ik de volgende keer het snel kan terugzoeken. Maar ja, ik heb dus ook zo'n situatie gehad in het verleden in de cryptomarkt bijvoorbeeld.
Ja.
En toen heb ik gewoon duidelijk voor mezelf opgeschreven, Oké, ik heb hier hele grote fouten gemaakt. Ik ben hier een paar duizend euro misgelopen. Was helemaal niet nodig geweest. Allemaal lesgeld. Ik zou echt dom zijn als ik de volgende keer weer hetzelfde zou gaan doen in zo'n situatie als dit. Nou, en op basis daarvan heb ik ook vrijdag besloten, Oké, als dit een roerige week wordt, niks doen.
En ja, dat lijkt me dus heel sterk. Ik zat er laatst aan te denken van, of je kunt afstand nemen, of je kunt dan het wel willen gaan volgen, zoals je ook afgelopen week gedaan hebt. Maar dat je dan heel goed het beseft hoe je sentiment 1 week geleden was.
Ja.
Toen er nog niet veel gebeurde. Wat was toen de keuze met jouw portfolio? Ging je toen kopen, niet? Was dat je naar te kijken?
Mm-hmm.
Ik denk dat dat nu heel sterk is, die combinatie.
Zeker.
Dus ik ga denk ik ook een dagboek kopen. Start je altijd je dagboek ook met lief dagboek? Vandaag was het heel vervelend op Twitter tegen me.
Nee, ik ben daar inmiddels mee gestopt. Ja?
Ja,
okay. Ja. Ik zeg ook niet meer van, hey, het was fijn met je en wat fijn dat ik weer in je mocht schrijven.
Nee, ook niet meer. Heeft je
wel heel raar
gekregen of zo?
Heel raar.
En maar super interessant, denk ik, om dit even het hele recap te krijgen wat er gebeurd is. Want ik zat er zelf ook helemaal niet in. Maar ja, ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren in de komende weken.
Gene wat trouwens wel, en dat heel kort even als vervolg erop. Ik denk dat dat wel interessant is voor mensen. Of wel verstandig is voor mensen. Heel veel zullen dit al doen. Er hoeft natuurlijk niks te gebeuren hierna. Maar het is wel een soort signaal. Als er bijvoorbeeld bij je ingebroken wordt, of de kans is dat je wordt gewaarschuwd in de buurt van hele lopen inbrekers, ga je dan denken, ja, nou, laat ik nog steeds mijn deur open.
Ja,
nee, het hoeft niet te zijn dat ze bij je inbreken, maar doe wel even de deur op slot. Of check of je sloten nog goed zijn. In dit geval ook met zo'n situatie. Waar staat je geld? Bij welke bank? Is dat minder of meer dan 100.000? Er zijn ook heel veel brokers die gebruiken bijvoorbeeld de ABN.
Ja.
Als jij al een rekening bij de ABN hebt, stel dat je er 80.000 hebt en je hebt cashgeld bij je broker staan wat 30.000 is, dan wordt dat op één hoop gegooid. Want allebei de ABN en jij bent accounthouder bij de ABN. Dus dan heb je 110.000 bij de ABN staan. Ondanks dat het op twee platformen is.
Waar heeft de Giro het geld staan? Weet je
bij FlatEx.
Maar is FlatEx ook niet... Die heeft het er ook verbonden aan een...
Nee, dat is een bank. In Duitsland dan.
Ja, maar ik dacht dat zij ook een soort subfiliaal waren van een grotere...
Nou, volgens mij is het... Dan moet ik even serieus denken. Maar volgens mij is het FlatEx Bank in Duitsland... valt onder het Duitse depositogarantiestelsel. Al je cashgelden bij de Giro zijn tot 100.000 gegarandeerd. Okay. Dus je cashgelden, hè, dat telt niet je beleggingen mee. Dus alles wat je alleen maar aan cash
alleen
te goede
aan
hebt.
Cash.
Ja.
Dus als je 50.000 euro aan beleggingen hebt bijvoorbeeld...
Ja.
En je hebt 1.000 euro aan cash, is die 1.000 euro is verzekerd. 50.000 euro niet.
Ja. Als je 500.000 euro aan beleggingen Apple hebt op de Giro... en je hebt 1.000 euro cash, dan is die 1.000 euro cash valt onder het garantiestelsel. Dus die keer zou je dan terugkrijgen. Maar je beleggingen worden in een aparte entiteit aangehouden. Gescheiden van FlatEx zelf. Dus in Nederland doen ze dat bijvoorbeeld via een stichting. Dat betekent dat als er iets misgaat, dat je dan je beleggingen gewoon terugkrijgt. Want die staan op jouw naam. Dat is een bewaarbedrijf, om het zo maar te zeggen. Maar is dat bewaarbedrijf, gaat er daar nog wat mis mee? Dat is wel een hele kleine kans.
Ja, ja.
Dan is in veel gevallen alles maar tot 20.000 gedekt.
Oké. Okay. Maar dan spreek je waarschijnlijk over een situatie waarbij het... Dan hebben we heel veel andere zaken om zorgen af te maken...
Precies.
Dan alleen een paar beleggingsrekeningen, denk ik.
Inderdaad.
Oké, check. Hey, zullen we wat luistervragen afgaan ook nog? Eens kijken of we een paar mooie, een beetje luchtige luistervragen hebben voor deze. Alhoewel, ik vond het trouwens wel dat je het heel goed uitlegde.
Dank je. Ik ga het volgende week niet nog een keer doen.
Zo vaak krijg je een compliment van me, dus ik mag je ook in je zak steken.
Hey,
zullen we beginnen met... deze zijn misschien wel leuk. Een vraag van Danny. Ik kan deze misschien even aftrappen. Die kunnen we misschien wat breder maken. Hij vraagt vragen mij over je zin in Canoe. Je bent optimistisch over de elektrische voertuigenmarkt. Waarom ga je niet in andere bedrijven zitten die ook in die sector aanwezig zijn, zoals Alfen? Nou, misschien kun je die vraag wat breder stellen.
Omdat je niet van winst houdt.
klaar. Ik voel een compliment weer terug. Misschien kunnen we op zich wat breder stellen. Dus er zijn natuurlijk, je hebt natuurlijk ook sectoren waar jij denk ik bovengemiddeld interesse in hebt. Hoor.
Ja.
Blockchain en dergelijke ook erin. Daar ben ik zo benieuwd van. Waarom kies jij bijvoorbeeld voor, als je kiest voor blok, heb je dan ook andere bedrijven binnen de blockchain sector waar je misschien iets mee zou willen? Waarom zijn we breder van niet? Ik zou even antwoord geven op de vraag van Danny. Nou, ik denk inderdaad, voor de EV-sector vind ik heel interessant. Ik denk dat het is heel duidelijk dat daar de groei zit de komende jaren. Dus dat is een duidelijke. Het enige waar ik... wat voor mij lastig is, en dat is heel simpel eigenlijk in deze... is ik heb nog heel weinig andere aandelen gevonden binnen die sector die ik interessant vind.
Ja.
Er zijn wel heel veel kansen qua industrie, want batterijen lijkt me super interessant. Ook voor het opslaan van groene energie, wat ook een trend is. LiDAR-technologie, dat ken je denk ik, hè? Waar je ook de hele weg kan scannen en zo. Lijkt me ook interessant. Wel een beetje de vraag of dat ook wel massaal gaat worden... of dat ze allemaal een eigen technologie
gaan
creëren.
Zit ook in je iPhone nu, toch? Of niet?
Dat zou me niet verbazen, ja.
Voordat AR, VR, weet ik veel, maakt niet uit.
Ja, ik weet dat van Mercedes...
Ik doe gewoon alsof ik wat van weet, joh.
Gewoon, er zit toch gewoon niet in de toestel van een high-tech. Dus daar liggen echt wel, denk ik, kansen en toffe bedrijven in die sector om iets mee te doen. Ik heb alleen nog niet helemaal gevonden welke dat zouden zijn. Maar dat sluit het niet uit. Alleen, kijk, uiteindelijk is denk ik de afweging, zeker in een geval zoals ik, waar je een heel geconcentreerd portfolio hebt. En jij ook met een paar groeiaandelen die je maar hebt. Is gewoon keuzes maken natuurlijk.
Ja.
Waar geloof je het meest in binnen de industrie? En als jij, je hebt nu 5 groeiaandelen geloof ik, hè?
4.
4?
Ja.
Nou, als jij zegt, ik wil bewust 4 of 5 groeiaandelen naast de rest van mijn inzet maar houden daarin. Dan moet je kiezen tussen, doe ik dan nog een bedrijf binnen de blockchain sector bijvoorbeeld?
Ja.
Of kies ik ervoor om te gaan naar robotics, waar je ook heel veel interesse in hebt?
Ja.
Laat je dat dan varen omdat je meer daarin wil. Dus dat is een beetje het antwoord van mij richting Danny. Ik denk super interessant, maar nog weinig aandelen gevonden die ik minstens zo interessant vind als de aandelen die in mijn top 10 wishlist staan. Om te verbreden, om dan nog specifieker in die sector te zitten.
Ja.
Maar hoe zou jij dat zien?
Nou ja, ik vind het altijd het meest interessant om te kijken naar, waar we het vorige keer ook over hadden, waar gaat de komende 40 jaar, hoe gaat die eruit zien? Wat voor dingen zie je de meeste toepassingen en mogelijkheden?
En toen zei jij, ik kan maar 4 dagen vooruit kijken.
Ja, dat. Nou, dus op basis van de komende 4 dagen...
Nee. De komende 4 dagen.
Doe ik alles in banken. Maar dus de sector is dan interessant. Dan denk ik van, bijvoorbeeld robotics of zo, automation, weet ik veel wat, blockchain. In feite is de meest interessante combinatie voor mij om dan een ETF te nemen. Die sector, die helemaal gespreid is over die sector. Omdat ik dan eigenlijk zeg, ik weet niet wie hier gaat winnen.
Ja.
Maar Daarnaast, als er een bedrijf is, en dat hoeft niet eens degene te zijn die het beste doet in die sector, of waar ik het meest van verwacht, of wat de grootste wordt of wat dan ook, maar degene waar ik het meeste affiniteit mee heb, dan wil ik die eigenlijk ook gewoon als losse investering hebben.
Meer om het te vergroten, je positie in dat specifieke bedrijf. Dan.
Ja, ja, ja. Maar mocht dat bedrijf, hè, mocht ik het juist hebben over de ontwikkeling van die sector, maar verkeerd hebben over de potentie van het bedrijf wat ik uitkies, dan heb ik met die ETF, die sector ETF, heb ik dan nog steeds de upside.
Ja.
Weet je wel?
Ja.
Want ik bedoel, de blok kan in dit geval heel wat minder waard worden, omdat ze gewoon hun dingen niet waarmaken. Maar dan heb ik nog steeds die blockchain ETF van VanEck.
Ja.
Ja, ja, daar zitten meer bedrijven in. Er zitten trouwens nu ook een paar bedrijven in, zoals Silvergate. Ja, de bank die is omgevallen.
Whoops.
Ja, maar dat is de reden. Dat is mooi van ETF. Dus. Ja,
ja. Ja, 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 precies.
Dus ik probeer eigenlijk, en dat wil ik eigenlijk ook voor de komende tijd wat meer gaan onderzoeken voor mezelf. Ook een beetje op basis van het gesprek van vorige week wat we hadden. Waar zie je de potentie in de komende jaren? Eigenlijk gewoon gaan kijken van oké, de basis zou voor mij een sector ETF moeten zijn. Mm-hmm. En daar wil ik 1 of 2 aandelen uitpikken die volgens mij oftewel de winnaars of de grootste kanshebbers op groei. Dus ja, van 0 naar 100 in plaats van dat ze op 80 zitten en nog naar 100 kunnen groeien. Die eruit halen en daar los in investeren, een positie in opbouwen. Maar in feite heb ik dan met blockchain bedrijven heb ik dat al. Met die blockchain ETF en zowel Coinbase als Block los.
Mm-hmm.
Maar ook AI vind ik een beetje lastig op dit moment. Want dan zou ik gewoon zeggen Google, Microsoft en Apple, ja, bij wijze van spreken. Maar je hebt ook semiconductors, ETF, wat heb je nou nog meer? Die robotics ETF.
Robotics, ook een interessante, ja.
Ja.
Zit toch ook in die nieuwe basket van je?
Ja.
Die Don't Fuck the World Up of zoiets?
Nee, Unfuck Your Future.
Unfuck Your Future, ja, ja, ja.
Ja, dat was op basis van een video van Raoul Paul van Real Vision. Die had als letterlijk gezegd, oké, de komende tijd wat we vorige keer over hadden, productiviteit moet hetzelfde blijven of omhoog. Mm-hmm. Maar met een slinkende wereldpopulatie, automatisering en robotics moet het gaan overnemen. Hoe kan je investeren in een wereld van morgen, terwijl je erin gelooft dat de populatie slinkt en de productiviteit vanuit technologie moet komen?
Mm-hmm.
En dan had hij dus letterlijk gezegd waar hij in investeert. Een beetje onderzocht, daar een mandje van gemaakt. Paar ETF's, paar bedrijven. Dat zijn dan een beetje de normale bedrijven zoals Apple, Microsoft, Google.
Ja, ik kon zeggen de zekere bedrijven. Dat durf ik niet meer te zeggen.
Nee,
ik denk,
hij had ook Reliance in India. Maar hij zei ook India is een goede markt. Dus daar heb ik de ETF ook in zitten. Dus daar heb ik een mandje van gemaakt bij Trading 212. We gaan het zien. Geen idee. Ga ik ook €100 per maand in investeren.
Dadelijk heb je meer mandjes dan posities.
Ik heb wel heel wat mandjes, ja.
Heel veel mandjes bij de supermarkt.
Ja, ik heb heel veel mandjes. Ja.
Nee, maar ik vind het wel interessant het principe dat je kijkt vanuit, is het een winnende industrie? Dan ga je voor de industrie. Maar kun je binnen de industrie, heb je daar echt een hele duidelijke potentiële winnaar aan zitten?
Ja.
Kun je dat nog of daarvoor gaan of misschien nog wel meer erbij pakken?
Ja.
Ik vind dat uiteindelijk wel een hele slimme. Zeker als je geconcentreerd zit, is dat misschien iets wat ik zelf ook mee zou moeten overwegen.
Heb je zo'n electric vehicle ETF?
Nou, niet dat ik weet.
Nee?
Het lijkt me wel interessant dat je soort noem het even, modern automotive hebt. Dus met batterijen, met LiDAR, met elektrische voertuigen.
Ik kan me bijna niet voorstellen dat er niet is, joh.
Nou, je hebt natuurlijk maar qua EV's heb je heel weinig keuzes. Als je daar specifiek op gaat zitten.
Ja.
En daarna kom je ook uit bij Volkswagen, Mercedes.
Ja,
of je daar dan heel specifiek in wil zitten.
Ja.
Dus er zitten wat nuances aan, denk ik. En ik heb wat ik een hele leuke vraag vond deze. Daar kunnen we misschien ook eens uitgebreider over hebben nog. Is van slim met geld. Kun je te laat starten met beleggen?
Te laat starten.
Te laat starten. Volgens mij is er een dame die hij gesproken heeft op Twitter. Die volgens mij was zij 45, zei ze. Heeft het dan nog wel zin om te gaan starten met beleggen? En ik vond dat wel een heel mooi onderwerp. Ja. Want ik denk dat heel veel mensen die nu interesse hebben, ook waar wij het over hebben, die bijvoorbeeld 40 plus zijn, nog nooit begonnen zijn met beleggen.
Ja.
En denken, ja, nee, maar Twan doet het al 16 jaar. En,
kans gemist.
Jasper is een wat jongere gast. Misschien kan je dit ook al mee pakken. Ik vind het leuk om te luisteren, maar ik ga niet meer beginnen. Maar hoe zie jij dat?
Nou ja, ik denk dat je niet te laat kan zijn. Ik denk wel dat je laat kan zijn.
Mm.
Als jij het van plan bent om op je 65 tot 70ste met pensioen te gaan en je doet het voor je pensioen en je bent 20, dan heb je in feite nog 50 jaar te gaan. Begin je op je 45ste, ja, heel simpel gezegd, dan heb je gewoon nog 25 jaar te gaan. Ja, zoiets. 25 jaar. Dat betekent, ze hebben ook van die mooie staatjes, hè, dat ze dan bijvoorbeeld 3 mensen pakken, of 2 mensen in dit geval. 1 begint op zijn 20ste met €50 per maand inleggen. De ander begint op zijn 40ste.
Mm-hmm.
Maar om hetzelfde resultaat te boeken, moet je vanaf je 40ste bijvoorbeeld €500 per maand inleggen versus 50.
Precies.
Omdat je anders die eerste 20 jaar van die jonge persoon niet meer in gaat halen. Dus het is niet te laat, maar om op een goed portfolio te komen en het de tijd te kunnen geven, want we het ook al eerder over hebben gehad, als je nu begint en je bent 40 en de komende 10 jaar doet de markt vrij weinig, dan heb je bijvoorbeeld nog maar 15 jaar om je geld voor je te laten werken in een boelmarkt.
Ja.
Terwijl als je 20 bent, heb je misschien 3 van die boelmarkten door te gaan. Maar dat betekent dus gewoon, als je later begint, zul je meer moeten inleggen om op een gelijkwaardig resultaat te komen. Maar in feite, ik denk dat beleggen ben je nooit te laat mee. Je moet alleen waarschijnlijk je inleg en je verwachtingen aanpassen. Maar als je dat kan doen, niks aan de hand. Waarschijnlijk als je wat ouder bent, heb je ook wat meer geld om in te leggen.
Exact.
Hopelijk.
Ja.
Dan dat je jonger bent. Wat verstandiger ben je misschien. Je hebt wat minder behoefte aan al je geld 3 keer per week in de kroeg te smijten. Geen idee. Dus er zitten voordelen en nadelen aan. Maar ik denk niet dat je te laat kan zijn.
Maar ik denk dat je daar de spijker op zijn kop slaat met te laat zijn en laat. Ik heb even een rekensommetje ook gemaakt om dit te kijken. Van waar komen we nou op uit?
Niet aan ChatGPT gevraagd, of wel?
Nee, deze heb ik helemaal zelf geregeld.
Man, heb je wat zelf gedaan?
Wat? Gewoon rendementcalculator.com. Ja. Maar jij hebt 16 uur gezeten in Twitter Spaces. Ik heb ook een rekensom gemaakt dit weekend.
Kom op.
Nee, maar ik was er zelf ook heel benieuwd naar. Want ik dacht, inderdaad, als je nou 45 bent in dat geval. Stel dat je op 65 al wil gaan stoppen met werken.
Ja.
Lekker optimistisch, hè. Heeft het al zin om te beleggen? Ik heb gekeken, nou, als je start op je 20ste... en je begint met 10.000 euro in te leggen en jaarlijks doe je 5.000 euro... haal je er best wel veel uit. Dan ben je, als je op je 65ste heb je 1,2 miljoen heb je dan een rendement. Dan ga ik uit van 6% per jaar. Dus dat is wel gewoon het gemiddelde van de laatste 30 jaar of zo. Dan haal je 1,2 miljoen eruit om een inleg van 2 ton. Wat je gedaan. Dus dat is een 5x. Mm-hmm. Nou, super lekker natuurlijk. Maar zelfs als je op 45ste begint, kan je nog steeds een flink bedrag eruit halen. En dat verbaast mij in positieve zin. Dus nogmaals, doe je 10.000 euro startbudget, jaarlijks 5.000 euro erin. Alleen dan heb je natuurlijk maar 20 jaar om te sparen. Dan heb je na 20 jaar heb je 215.000 euro.
Ja.
Waarvan je 110.000 euro hebt ingelicht.
Okay,
dus je hebt nog steeds je geld verdubbeld in die periode. Dus ja, je gaat er niet je hele pensioen mee kunnen opbouwen. Maar je hebt wel je geld verdubbeld. En geld die je dan misschien ook niet nodig had. Daar ga je natuurlijk ook mee beleggen, ga je er even uit. Je hebt het niet uitgegeven aan een duurdere auto. Nee. Die je misschien anders had gedaan met het geld. Je hebt nog steeds je geld verdubbeld in die periode.
Ja.
Voor 5.000 euro per jaar wat je erin stopt. Dus het is nog steeds, denk ik, heel interessant om dat te doen.
Ja, en, je hebt je tijd tegen natuurlijk. Hè? Als je... En ik denk trouwens, ik hoor je net zeggen, 5.000 euro per jaar als je 20 bent.
Ja, dat is...
Dat is wel veel.
Klopt. Maar
op je 45ste is dat misschien wel meer haalbaar.
Klopt, maar het gaat een beetje om de ratio 5x inderdaad. Dat, maar het klopt, misschien als je 45 bent, kun je inderdaad hoger starten, meer inleggen in die periode. Ja. Dus dan kan je nog iets meer erop pakken. Maar het rendement, je echte rendement blijft natuurlijk rond die factor zitten. Op basis van hoeveel je erin legt. Maar ik vond nog steeds een verdubbeling in die periode. Als je stapt naar 45, vond ik ook heel netjes ook. Want stel dat je in die periode 3 ton kan inleggen. Haal je er ook 3 ton, even makkelijk gerekend, weer uit over 20 jaar later. Nou, serieus geld als je dat hebt.
Nou ja, ik denk dat iedereen gewoon dat hebt. Dat bedoel ik ook met verwachtingen. Dat als je laat start, dan moet je je verwachtingen aanpassen. Maar als jij al tevreden bent met het principe, al het geld wat ik er nu in stop is over 20 jaar meer waard dan wat ik erin gestopt heb.
Mm-hmm.
Doordat het rendement kan gaan werken. Dan moet je toch al tevreden zijn.
Ja,
in die zin.
Is
kijk, je verwachting kan misschien 20% per jaar zijn. Maar als je gewoon de verwachting hebt van, waarom zou ik het doen? Mm-hmm. Nou, omdat elke euro die ik er nu in stop is over 20 jaar meer waard dan de euro die ik er nu in heb gestopt.
Ja, ja.
Dat is het voor mij. Het zou voor mij, als ik laat start, al in ieder geval de basis zijn om te beginnen.
Mm-hmm.
Om te denken van, oh, dus dat is niet te laat.
Ja, exact.
Maar als je verwacht om een verdriedubbeling van je vermogen te hebben in 20 jaar, ja, dan ben je misschien een beetje te laat.
Ja, nee, dan moet het heel erg mee zitten. En dat is, daar zou ik niet te veel durven inzetten in dat geval. En los van alle nuances, hè, misschien dat de inflatie ook wel verdubbeld is in 20 jaar tijd. Maar dan heb je in ieder geval je geld overeind gehaald.
Ja.
Dus zo kun je dat ook bekijken.
Ja,
zal je niet snel geld kosten, tenzij het ook helemaal misgaat. Hey, we hebben nog een paar minuten over. Doen we nog één luistervraag? Of heb je nog één mooie opmerking om te maken? Of een goede vraag te beantwoorden?
Ja. Speculeer niet in banken. Nee,
ik dacht, die ga je zeggen dat je een positie in Bancor geopend hebt. Of
een opmerking. Nee, ik denk gewoon, deze weken zijn heel interessant om te volgen. En ik denk voor iedereen die luistert, ik weet dat er heel veel mensen ook op Twitter gewoon echt er bovenop zitten. En ik zie ook mensen proberen om beslissingen te maken erop.
Mm.
Mis je echt wat als je even 2 weken niks doet en het gewoon even laat uitrazen? Ik denk dat heel veel mensen denken, dat ze hun kans van het leven gemist hebben als ze die dip van 20% niet hebben gekocht, mocht die er komen.
Ja.
Maar over het algemeen zeg ik altijd tegen mezelf, als het nu 20% zou dalen, hoeveel zou ik dan inleggen? Mm-hmm. Met de kennis die je op dat moment hebt, zou ik dan heel mijn cashvoorraad inleggen? Nee. Dus oké, hoeveel dan? Nou, misschien 25% van mijn cashvoorraad.
Als wat al veel is, denk ik. Hè?
Nou, wat al veel is, maar 25% van je cashvoorraad met een 20% voordeeltje, omdat alles in elkaar is geklapt, dat is 1/5. Dus je had er 5% rendement op je extra rendement op je hele cash uit. Ja, hè? Want je belegt maar met 25%. Je haalt 20% voordeel. Is dat echt levensveranderend? Ik denk het niet.
Nee, het voelt misschien vooral lekker.
Zo voelt het vaak. Ja, maar over een langere periode, en al zelfs ook al een paar jaar, dat gaat echt het verschil niet maken.
Nee.
Maar wat het verschil wel maakt, is dat je verkeerde beslissingen gaat nemen op de korte termijn, waardoor je in één keer 3 jaar langer erover gaat doen om weer kiet te spelen.
Als je nu de helft van je geld in Credit Suisse gaat gooien, die bij ik niet meer bestaat, bij wijze van spreken.
Bij wijze van spreken,
Ja, heel goed punt.
Of naar Jim Cramer gaat luisteren, net zoals dat die SVB had aanbevolen en Signature Bank. Van ja, heel hartstikke solide en je gooit daar je geld in en nou, nu zijn ze kapot.
Ik las een heel mooi speculeren op Twitter van de grootste aandeelhouder van de Jim Cramer short is gewoon Jim Cramer zelf. En hij loopt erop binnen.
Hey, ik snap dat echt niet, joh.
Nee. Laten we daarmee afsluiten.
Ja.
Vul nog even bieten die enquête in voor de laatste vraag. Want ik denk dat er nog, zijn het, wat ik al zei, 10 afleveringen verder. We hebben een beetje wat flow gevonden, maar we kregen al wat reacties binnen waarbij we nu misschien wat kunnen tweaken.
Mm-hmm.
Maar ik ga niet zeggen wat het is, want anders ga ik het natuurlijk verpesten. Dus laat het even weten, langetermijn.nl/mening of via de website. En daar help je ons echt mee verder om jouw mening daar, je eerlijke mening daarachter te laten. Leuk voor jou, leuk voor ons. En als je een leuke podcast vindt, geef er ook een score via Spotify en via Apple Podcast.
Mm-hmm.
En dan willen we alleen maar zeggen, dankjewel voor het luisteren. En,
tot volgende week.